In 1 Korinthe 15 zijn wij bij Paulus' samenvatting van het evangelie, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden en naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in derde dagen naar de schriften, en hij is van Simon gezien, maar zo staat het in Lucas 24, is dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna van 500 broeders op eenmaal, en daarna van Jacobus, en tenslotte, ten laatste van alle, is hij ook voor mij als van een te vroeg geborene gezin. De vertalers hebben daar wat problemen mee met het te vroeg, want ja, Paulus noemt zichzelf als ten laatste, maar niettemin, het is te vroeg omdat de bekering van Paulus in hoge mate een uitbeelding geeft, een illustratie is van de toekomstige bekering van Israël. Maar niettemin, zo is het gebeurd, en daarna beschrijft de apostel zichzelf inderdaad als de minste, de laagste, de laatste, dat kan allemaal, van de apostelen. En hij zegt, ik ben niet waardig een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb, doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Dat is wat wij niet alleen hier lezen, maar ook op nogal wat andere plaatsen. Als de apostel bijvoorbeeld zegt, maar door de genade Gods is mij gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods, en zo verder. Die sterke nadruk op die genade van God in verband met Paulus, die laat zich eenvoudig verklaren doordat de man nou eenmaal een groot deel van zijn leven zich gericht heeft op de wet en zich beschouwde als dienaar van de wet in overeenstemming met Gods wil. Maar dat leidde er nou juist toe dat hij de gemeente vervolgde en de Heer zelf, die immers tot hem zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Paulus is zich bewust van de genade Gods, want hij zou anders sowieso geen apostel geweest zijn. Maar de Heer riep hem nou eenmaal, en dat niet alleen om behouden te worden of iets dergelijks, maar om inderdaad de veelkleurige wijsheid Gods te openbaren. Dat wil de Zoon van God te openbaren, zoals hij dat beschrijft in Galaten hoofdstuk 1. Bovendien zegt hij, en dat komt weer aardig overeen met de aard van de Korinthebrieven. Bovendien zegt hij, en zijn genade aan mij is niet ijdel geweest, vers 10, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Paulus mag dan uitblinken in bescheidenheid in vers 9 en in de eerste zin van vers 10. Door de genade Gods ben ik wat ik ben en ik heb het niet verdiend. Maar daarna zegt hij toch, zijn genade is niet ijdel geweest, want kijk maar eens naar het resultaat. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Het betekent automatisch dat de apostel Paulus in zijn bediening inderdaad tot voorbeeld is voor alle anderen die in zo'n bediening staan. Uiteraard niet die van apostel en profeet, maar wel waar het gaat om de prediking van het woord, om het maar eens zo te zeggen voor de gelegenheid. En bovendien is de apostel Paulus een voorbeeld eigenlijk voor heel de gemeente, want dat zegt hij op nogal wat plaatsen, hè. Zijt allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus, enzovoorts. Dit zijn woorden die we in nogal wat verschillende brieven tegenkomen. Bovendien, bij die zin, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, moet ik ook altijd grijnzen, want wat weten wij over allen? Ik bedoel, waar heeft hij het over? Over de 12? Nou ja, misschien over die 500. En daartussenin heb je altijd nog de beroemde 70, weet u wel. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Van Petrus weten we een heel klein beetje, omdat er hier en daar wat over staat in de eerste paar hoofdstukken van Handelingen. En daar blijft het wel bij. Johannes wordt in die hoofdstukken een enkele keer genoemd. Maar meer ook niet. Hij schijnt niks gezegd te hebben Althans, daar lees je niet over. En daarna verdwijnt hij van het toneel. En van de apostel Jacobus staat er alleen vermeld, na enige jaren, staat er alleen vermeld dat hij onthoofd is en verder weten wij er niks van. Nou ja, Paulus wist ervan, kennelijk, anders heeft hij dit niet kunnen zeggen. En dat vind ik eigenlijk al meer dan voldoende. Want dat betekent dat we niet maar twee apostelen hebben, namelijk Petrus en Paulus, die rondreisden en het evangelie predikten enzovoort. Maar dat betekent dat zij allen dat deden. En hoewel Paulus zegt, ik meer dan wie van die anderen ook, dat betekent in ieder geval dat die anderen dat inderdaad ook gedaan hebben. En dat de apostel Paulus daar ook blijkbaar in hoge mate van op de hoogte was. Waarom ook niet, bij gelegenheid vermeld is zelfs dat het evangelie verkondigd is geworden in heel de wereld. En dat het ook inderdaad in heel de wereld vrucht gedragen heeft. Dan moet u toch het een en ander daarover geweten hebben. En ze hebben allemaal gearbeid. Wij hebben echter in Handelingen alleen maar de handelingen van Petrus een stukje. Dat was toen Paulus op het toneel verscheen, toen hield Petrus op. Die verdween van de bladzijde van de Bijbel. En daarna hebben we de zogenaamde drie zendingsreizen van de apostel Paulus. Maar onderweg wordt ons ook medegedeeld dat een heleboel dus niet medegedeeld is. Want als de apostel bij gelegenheid zegt, ik ben overal geweest, ik heb het evangelie gepreekt, daar en daar en daar en daar en daar en daar. Dan zoeken we in een boek Handelingen wanneer dat dan was. En er blijken nogal wat van die plaatsnamen, namen van landen bovendien, blijken helemaal niet voor te komen. Dat wil zeggen, dat is buiten het verslag gelaten. Als je denkt dat boek Handelingen complete verslag geeft van de evangelieprediking door de apostelen, omdat de titel die indruk schijnt te wekken, dan moet ik u teleurstellen, dat is niet zo. Een beetje commentaar op Handelingen begint dan ook inderdaad met kritiek op de titel, zo van Handelingen der Apostelen. Hoezo Handelingen der Apostelen? Over de veruit de meeste apostelen weten wij niks. Het zijn er net twee waar het een en ander over gezegd wordt. Heb je het wel gehad? Dus wordt de titel voorgesteld als Handelingen van de Heilige Geest of zoiets. Die Acts of the Holy Ghost. Ik vind het allemaal wel aardig gevonden. Maar het illustreert dat wij dus maar een zeer beknopte weergave vinden van enige geschiedenissen met betrekking tot Petrus en Paulus. En dat dat zo is, en dat dat zo is en zo vermeld wordt, is natuurlijk omdat de vermelde geschiedenissen in de Bijbel heel wat grotere diepgang hebben. In Urk moet je die term toch kunnen gebruiken. Heel wat grotere diepgang hebben dan wat wij buiten de Bijbel om hierover leren. Ik hoop dat dat duidelijk is. Er steekt een heleboel achter. Dat is nou eenmaal zo, dat is met heel de Bijbel zo. En dat is ook met de Nieuw-Testamentische geschiedenis zo. En het komt ook tot uitdrukking in deze uiteenzetting. Want het blijft natuurlijk zo dat voor zover ons Bijbelse waarheid schriftelijk is overgebracht, een groot deel van de Nieuw-Testamentische waarheid ons geopenbaard wordt inderdaad door deze apostel Paulus. Dat maakt hem sowieso tot de grootste. Op termijn, namelijk. Zijn invloed is ook de grootste. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Later, dat is aan het eind van de tweede Korinthebrief, heeft de apostel Paulus het over de kracht van Gods genade die in hem werkte. Hij zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als je die twee zinnen, zo staan ze er naast elkaar min of meer, als je die twee zinnen bij elkaar optelt, krijg je dus dat de kracht van Gods genade meer dan genoeg is voor de apostel Paulus, die in zichzelf inderdaad zwak is. Maar het is de kracht van Gods genade die werkt. Dat wordt natuurlijk ook gezegd voor degenen die denken dat de kracht voor praktische leven gelegen is in de voorschriften en regels. Dat wil zeggen in de wet. Welke dan ook. Dat is niet zo. De grote kracht die in de gelovigen werkt is de kracht van Gods genade. Die genade is in ieder geval sterker dan de wet, maar daarmee feitelijk ook dan de dood. En dus, dat is wat de apostel zegt, hè. Het is de genade Gods die met mij is en die hem tot deze arbeid motiveert, beweegt. Hoe dan ook, en dan komt de apostel terug bij zijn thema, min of meer in vers 11. Het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Dus een van die schriftplaatsen waarin gewoon zwart op wit staat dat de prediking van de apostelen niet een andere is dan de prediking van de apostel Paulus. Voor zover mensen besluiten dat er toch verschil tussen is, wordt dat veroorzaakt doordat wij van de prediking van de apostel Paulus en van wat hij geloofde gewoon veel meer weten dan van wat bijvoorbeeld, noemen ze een dwarsstraat, wat bijvoorbeeld Simon de Zeloot predikte en geloofde. Want daar staat niks over in de Bijbel. Van Petrus iets meer, per slot hebben we twee briefjes van de man. Ik bedoel het niet denigreren, maar gewoon, het zijn maar korte brieven. Met eigenlijk allebei maar één onderwerp, maar vooruit. Dus wat wil je? En van Paulus hebben we 13 brieven, of 14. Nou, 13 en nog één anonieme, dus de Hebreeënbrief. Daar is nogal wat. En zet je dat naast elkaar. Ja, dan als je niet oplet, zeg je, ja, de apostel Paulus leert heel andere dingen dan de andere apostelen. En dan is de vraag, hoezo? Nou ja, Paulus leert bijvoorbeeld dit en dat, dus en zo, en die andere apostelen leren dat niet. Oh nee? Staat alleen niet in hun brieven. Want ze hebben maar 1, 2 of 3 hele kleine briefjes geschreven, sommige van minder dan 1 bladzijde. Waar hebben we het over? En als je moet afgaan alleen op wat ze geschreven hebben, om te weten wat ze geloofden en predikten, ja, dat gaat dus domweg niet. Dat is niet te vergelijken. Je kunt het beter andersom doen en vaststellen dat alles wat de andere apostelen geschreven hebben en ons schriftelijk hebben nagelaten, volstrekt overeenkomt met wat de apostel Paulus ons geschreven heeft. Alleen die heeft wat meer geschreven dan zij. En zo is het nou maar net. Ik denk wel eens, als mensen alleen lezen wat ik geschreven heb, dat is van mijn leven maar heel weinig, dan krijgen ze toch een heel scheef beeld van wat ik geloof en predik. En ik was niet van plan om er iets aan te doen. Ik beschouw schrijven nog helemaal niet als mijn roeping. Toen maar weer, hè. Dus je moet daar wel even mee oppassen natuurlijk, hè. Maar Paulus zegt hier, het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij. Dit is wat wij prediken, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, dat is begraven, dat is opgewekt ten derde dagen. En op dat thema gaat de apostel nu verder in, hè. Met andere woorden, al deze apostelen predikten inderdaad dat er eeuwig leven is in de opgestane heiland. Want daar komt het in de praktijk op neer. En je mag aannemen dat hetzelfde ook geldt voor het laatste deel van dit hoofdstuk. Ik zou niet weten waarom niet. Namelijk gedeelte wat in het bijzonder spreekt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Dit is wat wij prediken. Andersom kan je het ook nog aan Petrus vragen. En Petrus heeft het over. Petrus verwijst ons door aan het eind van 2 korte brieven. Verwijst hij ons door naar de apostel Paulus. En zegt dat de apostel Paulus in al zijn brieven ook geschreven heeft over precies hetzelfde thema dat Peter zelf beschreef, met name in de 2e Petrusbrief. Hij schrijft dat namelijk in 2 Petrus 3, vanaf vers 15. Acht de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Hij heeft het dus gewoon over de langmoedigheid van onze Heer die gedemonstreerd wordt in dat die wederkomst van Christus om te oordelen nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Dat is vers 9. De Heer vertraagt die belofte van zijn toekomst niet, gelijk sommigen de traagheid achten, maar is langmoedig over ons, En daarna vers 15 van 2 Petrus 3. En acht de langmoedigheid onze Here voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Hij vertelt er wel bij dat de apostel Paulus inderdaad dieper op de dingen ingaat dan hij zelf bijvoorbeeld. Want hij zegt, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. En ik persoonlijk beschouw het als een getuigenis van de apostel Petrus. Dat hij blijkbaar daar toch ook wel ten en ander aan moeilijkheden bij heeft ondervonden. Andersom kun je dat ook aan Paulus vragen, en die is bereid ons mede te delen, dat Petrus inderdaad wel zo links en rechts met moeilijkheden gehad had. Dat is Galaten hoofdstuk 1, of is het al 2? Maar goed, ik laat dat maar weer even liggen. Maar Petrus stemt volledig in met alle brieven van Paulus. De vroege, de middelste en de laatste brieven, of welke het maar waren. Goed, terug naar 1 Korinthe 15. Alzo prediken wij en alzo hebt ook gij geloofd. Dat wil zeggen, dit is de prediking die jullie ooit hebben aangenomen. Volgens vers 1. Het welk gij ook aangenomen hebt en in het welk gij ook staat. En dan helemaal naar het thema. Hè? Indien nu Christus gepredikt wordt, dat wil zeggen, indien nu met betrekking tot Christus of over Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Want indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Zie je dat de apostel geen uitzondering kent? Opstanding der doden is eventueel opstanding van dode mensen. En als er geen opstanding is van dode mensen, dan is ook Christus niet opgewekt. En het idee dat de Heer Jezus Christus iemand anders is, of van totaal andere aard is dan andere mensen, dat speelt hier helemaal geen rol in. Ik weet wel, in sommiger gedachten wel, maar dat is ten onrechte. Van de Heer staat dat hij mens werd, dat hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses en om te sterven bovendien. Dat is ook wat hij gedaan heeft. En hij is opgewekt, dus bestaat er zoiets als opstanding der doden, blijkbaar. En dat is ook de prediking. En indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Leuk is dat, hè? Je kan dus niet de opstanding, de prediking van de opstanding van Christus uit de prediking weghalen en dan zeggen, nou ja, we hebben nog heel wat moois over. Ik bedoel dit, er zijn er die dat doen, dat weet u toch, hè? Vandaag ook. Hè? Die komen met allerlei leringen die zij op een of andere wijze met de Bijbel onderbouwen. Ik had bijna gezegd die ze op de Bijbel baseren, maar dat weet ik niet zeker. Maar ze onderbouwen dat dan wel met de Bijbel. Maar de Bijbel zelf zegt dat als de opstanding van Christus in vraag geen rol speelt, dan heb je niks. Dan is de prediking leeg, ijdel. Want ik weet wel dat het niet de hele prediking is, de opstanding van Christus, maar het is wel zo dat al wat de Bijbel verder leert op een of andere wijze gerelateerd is aan de opstanding van Christus. Heel het idee van God maakt een nieuwe schepping of iets dergelijks, ja, dat ligt vast in de opstanding van Christus. En als je dat niet hebt, dan heb je alleen dus een boek met ethiek, dat wil zeggen met leringen voor dit tegenwoordige leven. Voor dit leven heet het, een paar versen verder, in vers 19. Maar de apostel Paulus beschouwt dat als niet nuttig, als ijdel. Wij beschouwen het als nuttig, waarschijnlijk, maar dan toch maar beperkt. Net zo beperkt als ons leven zelf is. Want verder reikt het niet. En dan heb je geen definitieve boodschap, dan is er geen hoop. Integendeel. Dan moet je het er maar mee zien te doen. Dan zijn wij mensen, bevinden wij mensen ons allemaal in de positie van iemand die net van de dokter gehoord heeft dat hij nog maar beperkte tijd te leven heeft. En dat is het dan. En wat ga je daarmee doen? Als de dokter zegt dat je nog maar beperkte tijd te leven hebt, wat ga je dan doen? Wachten tot het afgelopen is? Nee, dan zorg je dat je aan je trekker komt, want je moet nog zo'n boel inhalen. Dan maak je er nog wat van. En dat is het dan. En dan komen, in zo'n situatie komen met dat je vooral dit moet doen en vooral dat moet doen. En dat zo nuttig is voor jezelf en voor anderen, voor de samenleving, weet je veel wat. Dan haal je toch ook je schouders op en zeg je, zo wat. Dan heb je toch geen boodschap. De Bijbelse boodschap is er nou juist een van, en leef hierna. Niet een voortbestaan hier, daar hebben we het niet over. Hè? Een leven hierna. Als deel van een nieuwe schepping die God maakt. En er komt dan bovendien nog bij dat ons leven nu, voorafgaand aan de opstanding uit de dood, om zo te zeggen, wel degelijk bijdraagt aan wat hierna zou komen. En dat geeft ook dit leven dan ineens inhoud. Een inhoud die er anders niet zou zijn. Zoals ik de filosoof niet zo lang geleden hoorde zeggen. Die zei gewoon lachend, zei hij. Nee, het leven heeft ook geen zin. Hij zei, maar dat is nou juist zo leuk, want dan kunnen wij het eraan geven. Zei de filosoof. Kijk, dat noem ik nou arrogantie. Eerst zeggen dat het geen zin heeft en dan zeggen, dan geven wij het er wel aan. Dat heet dan de zingeving van het leven. Nee, het heeft geen zin. Het heeft zin omdat hierna wat anders komt. Althans, voor degenen die geloven. Die dit evangelie van Christus aanvaarden. Die liefde voor de waarheid hebben. Ik citeer hem uit, wat was het, 2 Korinthe 2 geloof ik. Hè? Die liefde voor de waarheid hebben om zalig te worden. Want als je geen liefde hebt voor de waarheid, word je niet zalig. Het gaat niet over religiositeit, het gaat om liefde voor de waarheid. En dat staat buiten elke vorm van religie, feitelijk. Hoe dan ook, ik neem weer de draad op in vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, zo zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is. U wordt geacht te begrijpen dat met die term opstanding niet maar bedoeld wordt wedergeboorte in de zin van wat men ook wel eens noemt de geestelijke opstanding of iets dergelijks. Maar dat de apostel in dit hoofdstuk, zeker in deze verse, spreekt over lichamelijke opstanding. Het zijn lastige begrippen, omdat men deze fundamentele Bijbelse, dan wel christelijke waarheid, heeft teruggebracht tot wijdverbreide, laten we zeggen, filosofische of religieuze opvattingen. Men heeft namelijk uitgevonden, en in het christendom, wat zich christendom noemt, wordt het ook gepredikt, dat de mens van nature onsterfelijk is. Dat weet u toch, hè? Nee? De mens is een ziel en de ziel is onsterfelijk. Desnoods de mens heeft een ziel. Kan je wel schelen zeggen, de mens heeft een ziel, mag ook. En de ziel is onsterfelijk. En vraag het maar eens aan willekeurig iemand die zich voor christen uitgeeft. Ze zeggen allemaal te geloven dat de ziel onsterfelijk is. En daar ga je al heen. En als je het hebt over de toekomst, over hierna, dan kom je automatisch terecht bij het idee dat de dood een soort overgang is naar het hiernamaals. Dat schijnt voor iedereen te komen dan ook automatisch. Men moet de deur door, de poort door, of de drempel over, of de tunnel door, weet je veel wat, maar een En nadat men daar een opvatting over heeft, naar die mate krijgt men daar ook visioenen over, op zijn sterfbed, of op de operatietafel, weet je veel. Dat noemen ze bijna doodervaringen. Hè? Ja, nou goed. Maar een multitunneltje door, het eind is licht. En dat is dan het hiernamaals. En wij christenen noemen dat hemel. Anderen noemen het nirwana, wat ik altijd een belachelijke term vind, maar vooruit. Omdat dat veronderstelt dat het niets is. Dus hoe zou het hiernamaals kunnen zijn als het het niets is? Maar vooruit. Anderen noemen dat de Elyseese velden. Of wat het maar wezen mag. De eeuwige jachtvelden vind ik ook altijd wel leuk eigenlijk. Dat is de Amerikaanse variant van de Elyseese velden. Maar dat is de hiernamaals. En in de christelijke traditie is dat de hemel. Of tenzij je dan linksaf verstuurd wordt en de wissel verkeerd staat. En dan kom je in de hel. Dat is, schijnt een etage of twee lager te zijn. Ik heb het nog daar gevraagd aan een Italiaan, maar toen maar. Wie? Niemand? Dante. Nou ja, laat maar zitten. Maar men weet daar niks over te melden. Maar kijk, opstanding, dat is een heel ander ding. En daar gaat het over. Niet hoe een fatsoenlijk mens die altijd trouw naar de kerk gegaan is en zijn psalmen zong in de oude berijming enzovoort, hoe die de drempel overgaat en dan in het hiernamaals komt en hij noemt het hemel. Dat zijn allemaal volkomen dwaze dingen. Dat wil zeggen, ze zijn van buiten de Bijbel. Sterker nog, ze maken deel uit van menselijke filosofie en daarmee van wat de Bijbel noemt oudwijfse fabelen. Kunstig verdichte fabelen. Men heeft het leuk bedacht. Om de mens toch niet geheel aan zijn lot over te laten. Zo van, als wij zeggen het leven is ijdel, dan hebben ze altijd nog het idee van, ja, maar hierna komt er nog wat. En dan, en gewoonlijk wordt er dan bij verteld, niet in het christendom, maar daarbuiten wel, wordt er gewoonlijk bij verteld en het komt allemaal wel goed. In het christendom wordt dat ook steeds meer geleerd. Zelfs waar men zich evangelisch noemt, komt allemaal toch wel goed. En dan kom je allemaal in de hemel, dat is het hiernamaals. En het is niet zo, want punt 1, de hemel is nooit het hiernamaals. Het is boven, hierboven. En het was er altijd al. Dus de hemel die vanouds is. En als het die hemel niet is, die ze bedoelen, ja, dan is het de sterrenhemel of de hemelen van de vogels. De twee hemelen die deel uitmaken van die geschapen wereld. Maar als men het heeft over hiernamaals, bedoelt men niet die van de vogeltjes en ook niet van de sterretjes. Dus moet het die hemel der hemelen zijn. Maar daarom zegt de Bijbel niet dat het hiernamaals is, zegt dat het hiervoormaals al was. En hierbovenmaals nu is en ook zal zijn. Dat is niet hiernamaals. Hiernamaals is volgens de Bijbel een nieuwe schepping die God maken zal. Nieuwe hemelen, niet die van ouds is, maar die andere twee, van de vogeltjes en de sterren. Twee namelijk. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want dat is de schepping als zodanig. En die zal verdwijnen en er komt een nieuwe voor. En voor wat rechtvaardigen betreft, met opzet gebruik ik die term nu, hè. Ik bedoel eigenlijk voor wat betreft de gelovige mens uit de loop van de geschiedenis. Hem is beloofd inderdaad een hiernamaals, maar daarmee is niet bedoeld meteen het dodenrijk of wat het ook maar is. Maar uiteindelijk gewoon die nieuwe aarde, dat is wat hierna komt. De uitzondering op deze regel is de gemeente van eerstelingen, alle gelovigen, te beginnen met Christus zelf, de Heer Jezus Christus zelf, en daarna allen die van Christus zijn, maar dat staat een eindje verder in dit hoofdstuk. De uitzondering voor hen, dat wil zeggen voor alle gelovigen tot aan de wederkomst van Christus, is dat zij als eerstelingen bestemd zijn voor God, dat wil zeggen voor de hemel, en zij worden dus ook gepromoveerd naar de hemel. Dat is niet het hiernamaals, neemt niet weg dat wij als gelovigen hierna wel degelijk in de hemel zullen zijn. Maar het is niet wat God beloofd heeft te zullen maken, want het was er altijd al. De hemel die vanouds is. Heb u dat nog tot zover? Dat is de hemelse positie van de gelovigen. En als je die uitzonderingspositie van Christus en de gemeente als hemelsvolk buiten beschouwing laat, dan is het op geen enkele wijze in de Bijbel terug te vinden dat hiernamaals de hemel zou zijn. Hierna komt een nieuwe schepping. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar wat de gelovigen beloofd is, is een nieuwe aarde. En voor zover ze daar nog niet zijn, omdat die er nog niet is, en zij zich dus bevinden in wat in het Oude Testament in het Hebreeuws genoemd wordt Sheol, en wat in het Nieuwe genoemd wordt Hades, dat is het hier tussenmaals. Toch? Of, dat woord kent u niet. Nee, ja, hiernamaals toch ook niet. Staat toch ook niet in de Bijbel? Niet in die betekenis althans. Dat wil zeggen, zij bevinden zich in het dodenrijk, zo heet dat. En zij wachten opdat zij zonder ons niet zouden, wat stond er ook weer? Opdat zij zonder ons niet zouden, ik moet hem even gaan opzoeken, in Hebreeën 13, dat ik het niet verkeerd zeg. Wat was het Hebreeën 12? Het was Hebreeën 11 natuurlijk, sorry. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden, staat er. Oh, ik sloeg hem alweer weg, maar nou wilt u weten waar het staat natuurlijk. Ja, Hebreeën 11, het laatste vers, vers 40. Vers 39, deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, zoals vermeld in de voorgaande verzen, hebben de belofte niet verkregen, dat wil zeggen de belofte wel, maar de vervulling ervan niet, nog niet althans, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen, wij worden eerst volmaakt en daarna zij pas, want vele eersten zouden de laatste zijn en vele laatste de eerste. Kortom, eerst de gemeente en daarna de oud-testamentische gelovigen pas. Maar ja, u weet toch wanneer de doden zullen opgewekt worden? Oké, als de doden opgewekt, indien de doden opgewekt worden, wanneer zal dat dan gebeuren? Op de spreekwoordelijke jongste laatste dag uit Openbaring 20. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en ze werden geoordeeld. En toen pas was het een kwestie van waar de wissel heen ligt. Heb u dat nog? Want degenen die niet geschreven waren, bleken geschreven te zijn in het boek des levens, werden geworpen in de tweede dood, in de poel des vuurs. Het welk is de tweede dood? En degenen die wel geschreven werden, waren in het boek des levens. Waar denkt u dat ze terechtkomen? Volgende vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zijn nog wel meer schriftplaatsen over. Zeker al in het Oude Testament ook. Dat mag allemaal niet zo'n probleem zijn, maar we hebben de verkeerde begrippen gehangen aan Bijbelse termen. Of andersom, men heeft heidense filosofie of mythologie of religie, heeft men gehangen aan Bijbelse uitdrukkingen. En daardoor is men de werkelijke betekenis van de Bijbelse uitdrukkingen kwijtgeraakt. Wat de Bijbel leert, is dat als een mens, ik heb het nou even niet over de gemeente uit onze dagen, ik heb het nu over de regel. De regel is, als een mens sterft, dan gaat hij naar het dodenrijk. Als je dat hiernamaals wil noemen, moet je dat zelf weten, maar het is onnozel. Natuurlijk komt het hierna. Maar ja, de kermis die binnenkort komt in uw dorp, of weet ik veel, dat is ook hierna, dat noem je toch ook niet het hiernamaals? Maar goed, als een mens sterft, in het algemeen, dan gaat hij naar het dodenrijk. In principe is dat de plaats waar volgens de Bijbel de doden bewaard worden, want het is nog inderdaad niet afgelopen. Begrijp je me niet verkeerd? Als u mij zou op mij vraagt, met de dood is alles afgelopen, maar niet met de eerste dood. Dat is pas zo met de tweede dood. En met de eerste dood verdwijnt men, en dan is het wachten op de dag des oordeels. Die is er niet op het moment dat je sterft. Die is er op de jongste dag. Judgment Day heet dat. Ik vind het altijd vreemd dat de christendom kent aan de ene kant de traditie van Judgment Day, de grote oordeelsdag in de toekomst. En aan de andere kant, in de praktijk, heeft men toch het idee, en dat is ook traditie, dat als iemand overlijdt, dat hij dan meteen voor de rechter staat. Hij staat, is iemand overleden, hij staat niet voor zijn rechter, zegt men dan. Want nou moet er bepaald worden of hij naar de hemel of naar de hel gaat, of wat het maar was allemaal. Het is één grote chaos, het is geen consistente lering over te vinden. In de Bijbel wel. De Bijbel is geen probleem. Mensen overlijden en wachten daarna tot de jongste dag. In onze bedeling ligt dat wat anders. In onze bedeling geldt aan de ene kant nog steeds hetzelfde. Mensen overlijden en wachten in het dodenrijk tot op de jongste dag. Behalve de gelovigen, want die zijn al opgewekt uit de dood in geestelijke zin met Christus. Zijn met Christus officieel al gezet in de hemel. En als ze verlost worden van dit aardse lichaam, worden ze inderdaad verlost van wat hen aan de aarde bindt. En zijn zij, aangezien zij verbonden zijn aan de andere kant met Christus, één plant met hem zijn geworden, in hem gezegend zijn elke geestelijke zegening, en bovendien die met hem gezet zijn in de hemel, wil zeggen dat zo dit aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat is het oude verhaal, ik zeg het ook altijd, ik kan het in één zin zeggen, als u of ik, als wij overlijden, maar we zijn wedergeboren mensen, als wij overlijden, gaan wij niet naar de hemel, wij gaan alleen hier van de aarde weg. Want in de hemel waren wij al. En daarom lees je dus nergens in de Bijbel dat de gelovige naar de hemel gaat. Maar je leest dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Dat we een gemeente van eerstgeborenen zijn die in de hemel zijn ingeschreven. En dat soort dingen meer. Hè? Die liggen gewoon vast. Maar dat is de uitzonderlijke positie van de eerstgeborenen. Ik zeg het met nadruk voor degene die geneigd zijn om heel dat eerstgeboorterecht uit de Bijbel weg te strepen en weg te verklaren naar een verleden. Hè. Dit is nog steeds actief en daarop berust onze bevoorrechte positie als hemelsvolk. Dus dat we geen eerstgeborenen zouden zijn, hebben we in de hemel niets te zoeken. Goed, heb u dat een beetje? Waar het dus over gaat is niet wat er gebeurt als een mens hier overlijdt en wat er dan hierna komt. Waar het over gaat is dat de mens overlijdt, maar nou is de vraag, maar hoe is het in de opstanding? En dan komt die meteen daarna, dat komt later. Daar staan data voor in het heilsplan dat God ontwikkelt. Ik bedoel ontwikkelt, afrolt, wat zich ontvouwt. Dat is in de toekomst. Lichamelijke opstanding, ja. En daaraan heeft de Heer Jezus Christus als eerste deel gekregen. Op zodanige wijze schrijft apostel Paulus in Romeinen 6 is dat hij is opgestaan uit de dood, zodanig dat de dood niet meer heerst over hem. En hij was de eerste die dat overkwam, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, die opgewekt werd niet terug in het oude leven, maar die opgewekt werd in nieuwheid des levens. Dat is Romeinen 6 waar dat zo staat. En aan de andere kant hebben we Handelingen 13, waar de apostel Paulus zegt dat de prediking is, God heeft deze Jezus, deze Christus uit de dood opgewekt. En dat hij hem heeft opgewekt zodanig dat inderdaad de dood niet meer over hem is. Hij zegt, er staat al in het Oude Testament, als er staat, ik zal u lieden geven de gewisse weldaden van David. In de zin van, Christus is de zoon van David, zijn weldaden zijn gewis, namelijk zijn blijvend, en daaruit volgt dat de dood er dus niet meer overheerst. Letterlijk heet dat in Handelingen 13 vers 34... dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat wil zeggen, die blijven. Nou goed, volgen nog meer citaten, maar ik laat ze nu maar even liggen. Ik denk dat u er toch niet al te veel problemen mee hebt. Maar als u zich afvraagt, hoe kan het nou dat die Corinthiërs wel geloofden in de prediking van het evangelie en daarin daarna ineens niet schijnen te geloven in de opstanding, dan moet ik u zeggen, dat komt omdat ze wellicht geloofden in dat de Heer op een of andere wijze leeft, maar zij geloofden niet in een lichamelijke opstanding van de Heer. Dat is precies wat die hofleverancier, wiens voornaam ik altijd kwijt ben, zijn achternaam trouwens op het moment ook weer, leren, hè? Nou, Terlinde, ik weet niet wie van de twee het was, ik kan die twee niet uit elkaar houden. Ik vind het ook niet belangrijk genoeg, overigens. Om eens iets lelijks te zeggen, maar dat meen ik. Maar die natuurlijk geloven ze in een opstanding, maar niet in een lichamelijke. Ze geloven dat de Heer op een of andere wijze voortleeft. Al was het maar in onze gedachten. Of wellicht als een of andere kosmische kracht die hier en daar zo werkt in de kosmos, in de schepping. Dan kun je bij een heleboel religies mee terecht, hoor, met zulke vage ideeën. Hij heeft het me uitgelegd en toen kwam er een verhaal voorbij over een kanariepietje en een kooitje dat open stond en zo. Ik heb het niet voor doorgeleerd, ik kon het ook echt niet begrijpen over een kanariepietje. En, nou ja, dan weet je, echt. Ik schaam me er eigenlijk voor om het aan te halen, om het u verder te vertellen, want ik vind het volstrekt bespottelijk. Ik kan die dingen niet uit mijn keel krijgen. Nou goed. Nee, wat de Bijbel leert is een lichamelijke opstanding. Net zo lichamelijk als dat die nieuwe schepping zal verschijnen. Begrijpt u wat ik bedoel? Nee, die oude verdwijnt wel. En daarvoor is geen plaats meer gevonden. Maar er komt heus een nieuwe aarde voor in de plaats. Uit voort, had ik ook kunnen zeggen. Want ja. Maar dan loop ik op 1 Korinthe 15 vooruit. Hè? U kent het hoofdstuk enigszins. Dit is opstanding uit de dood. Jawel, dat wil zeggen, ik ga nu even snel, we hebben het er later over. Hè? Het lichaam gaat in het graf en als de opstanding heeft plaatsgevonden, is het graf leeg. Was dat lichaam van de Heer Jezus hetzelfde lichaam na zijn opstanding? Was hij dat wel? Hij zei, ik heb een litteken, leg uw hand maar in mijn zij. Knijp maar eens in mijn arm, zei hij. Dan voel je dat het inderdaad vlees en benen is. En niet een geest. U weet wat geest is, daar knijp je doorheen. Hè? Daar heb je geen houvast aan. Hè? Hebben ze mij verteld. Hij zei, mijn lichaam van vlees en benen. Enzovoorts. Was het hetzelfde lichaam? Ja, want het lichaam in het graf was weg. Aangezien dat elders ook gesproken wordt over de graven zullen geopend worden enzovoorts. En daarna staat er toch, met name ook hier in 1 Korinthe 15, dat het in ander opzicht is het wel degelijk een ander lichaam. In de plaats van het eerste. En het nieuwe heeft kenmerken van het oude. Het is namelijk dat oude lichaam, maar het is veranderd. Het heeft kenmerken meegenomen en toch is het wat anders. Dat is, zo eindigt 1 Korinthe ook. Hè? Wij zullen wel niet alle ontslapen en eventueel opstaan, maar wij zullen wel allen veranderd worden, vers 51. Zodat je kunt zeggen, het nieuwe komt voort uit het oude. Het is niet 100% identiek, maar hoe zeg je zoiets? Wat versta je daaronder? Het mooiste voorbeeld, maar dat komt niet uit de Bijbel, geloof ik. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat van het vlindertje en een rupsje. Je hebt eerst een rupsje en die verdwijnt. Die spint zich in of wat het maar is. Dat wordt een pop, heet dat. Een, weet je veel. Het ding gaat dicht en na verloop van tijd dan gaat het ding weer open. En je stond erbij, je keek ernaar bij wijze van spreken, je hebt gezien wat het was, het is een rupsje en het zit erin. En dan gaat het ding weer open en raad eens wat eruit komt. Een heel ander beest. Die rups die met weet ik hoeveel van die napjes kleeft aan je hand. Of aan het blad van je wat ook. Ik heb geen verstand van tuinieren, maar goed. Dat plakt overal aan vast, zo'n raar beest. Enzovoorts. En dan kijk je even niet en dan is het omgezet in de vlinder. En dan fladdert weg en dan kijk je met bewondering naar vanwege de kleuren en dat soort dingen meer. Is het hetzelfde beest of niet? Ja en nee. Als die rups er niet geweest was, was die vlinder er niet geweest. En de vlinder komt uit de rups voort. Hoe het werkt? Nou, dat is nou wat opstanding is. Is dat moeilijk te geloven? Verbazend moeilijk om te geloven. Maar wij staan erbij, wij kijken ernaar. We hebben mensen ervoor door laten leren. En die hebben erbij gekeken en zeggen, ja, het is echt waar. Nee, dat geloven we dan. Maar het is ongelooflijk natuurlijk. Of niet? Ik vind van wel, maar ja, het gebeurt wel. Nou ja, dat is wat gebeurt. De apostel zegt hier, dat lichaam wat verschijnt in de opstanding is toch anders dan dat wat ooit gestorven was. Kortom, dat wat opkomt is wat anders dan wat gezaaid werd en toch is het hetzelfde. Maar wat in de aarde valt en sterft, draagt alsnog vrucht. Nou ja, en daar moeten we het dan mee doen. Dat is het dan. Maar zo komt het nieuwe, het opstandingslichaam voort uit het oude, dat het dan dus niet meer is. En zo geldt het zelfs voor de hele schepping, hemelen en aarde, die nieuwe komt uit die oude voort. Hoe? Ja, weet ik dat? Dat weet ik niet. Dan is het een wonder. Nou ja, niet, als ik het niet weet, dan is het dommigheid voor mij. Ik zeg altijd, als ouderen het niet weet. En het is toch zo, dan is het een wonder. Hè? Heeft hij mezelf uitgelegd. Maar dat was jaren terug. Hè? Toen maar weer. Maar ik heb geen moeite met het wonder. Ik vind de hele natuur zit vol met wonderen. En ik wilde het graag zo houden. Dat houdt het een beetje interessant, houdt het mooi. Nou goed. Maar waar het over gaat is dus niet maar of iets op een of andere wijze geestelijk en ongrijpbaar een beetje blijft voortsukkelen. Hij leeft, er staat dan op een grafsteen en advertenties, de rouwadvertenties. Hij leeft voort in onze gedachten. Wij zullen hem nooit vergeten. Nee, misschien niet, maar de daaropvolgende generatie wel. En om te zeggen, iemand leeft voort in onze gedachten. Dat is dus niet zo. Wij denken aan iemand die inmiddels er niet meer is. Die leeft niet voort in onze... Dat is wel een vaste uitdrukking. Als je het vaak genoeg zegt, ga je erin geloven. Maar als je vaak genoeg eraan denkt wat je nou eigenlijk zegt in die uitdrukking, dan geloof je het niet meer. En ik geloof het dus niet. Dat is maar eenmaal, zeggen we dan. In het Duits, en voor filosofen is dat zeer acceptabel, hè? Dat moet je in het Duits zeggen allemaal. Hè? Das maar einmal, das kommt nicht wieder. Hè? En dat schijnt weer, dat is zo schön om waar te zijn, zeggen ze dan ook nog. Ja, in die zin heb ik altijd wat meer moeite. Maar doe maar weer. Hè? Maar het gaat voorbij, dat is wat de Bijbel erover leert. Is dat definitief? Nou, voor wat deze oude wereld betreft wel, tenzij uit deze voorbijgegane oude wereld alsnog iets nieuws kan worden voortgebracht. Kan dat? Nee, zeggen de natuurkundigen. Nou, ik weet net genoeg van natuurkunde om te weten dat het wel kan. Maar dat is omdat dit een schepping Gods is, waarin deze Bijbelse goddelijke waarheden wel degelijk gedemonstreerd, dan wel geïllustreerd worden. En de wereld is er vol mee. Bovendien, elk proces van voortplanting is fundamenteel een demonstratie van opstanding uit de dood. Van dat wat sterfelijk is of gestorven is, verstorven is, of hoe ze het maar vertalen, maar niettemin komt er leven uit voort. Ook dat is een wonder, lijkt mij, waar we aan gewend zijn. Maar er verandert niks mee. Kortom, het probleem van de Korintiërs zal heus niet geweest zijn dat ze niet geloofden in de Heer namaals, maar het hele punt is dat ze niet geloofden in een letterlijke lichamelijke opstanding. Het is niet voor niks dat in een van die traditionele christelijke geloofsbelijdenissen staat: ik geloof in de wederopstanding des vleesjes. Zodat we goed weten waar we het over hebben. Een lichamelijke opstanding. Dat is wat andere religies en filosofieën niet kennen. Die hebben iets bedacht van: nee, dit lichaam verdwijnt en dan daarna is het iets vaags. En in de schimmenwereld heet dat, en hoe ze het allemaal maar noemen. Ze hebben er iets achteraan bedacht. Dat laatste, dat kan ik nog net even zeggen voor de pauze, niet waar. Dat laatste, dat men dus verwacht in brede kring dat er na de dood toch nog iets is, is omdat men zich bewust is, want filosofie is soms in een paar woorden uit te leggen, hè? Men is zich bewust, namelijk men constateert dat het leven hier in alle opzichten, dan wel in vele opzichten, teleurstellend is. Als men jong is, wordt men volgestopt met hoge verwachtingen. En daarna blijkt langzamerhand dat dat allemaal ten onrechte is. Bovendien dat je het grotendeels toch niet zelf in de hand hebt. En het loopt sowieso uit op de dood. En dan leef je nog even voort in iemands gedachten. Dan heb je het ongeveer wel gehad. En een van de belangrijkste punten in het verhaal is dan: en deze wereld is vol met onrecht. Men heeft het idee van recht, maar men kan het hier niet vinden. We hebben een besluit, dan moet het hierna alsnog komen. Want voor zover de wereld in balans zou zijn, dat is wat men graag leert, hè? Het is één groot geheel en het is in balans en het is stabiel. Vandaar dat de paniek uitbreekt als het ineens gaat vriezen. Of gaat dooien. Een van de twee. Opwarming van de aarde. Let op, als straks blijkt dat opwarming van de aarde geen feit is, dan krijgen we een leer dat de aarde langzamerhand afkoelt. Het enige die daar belang bij hebben zijn de Friezen. Maar goed. Werkelijk waar. En dan maakt men zich daar zorgen over. Want in wezen is het een strijd met de opvatting: de wereld is één stabiel geheel. Is één groot mechanisme met allemaal radertjes die in elkaar draaien. Een kosmisch geheel. En iedereen neemt daar zijn plaats in. En als deze wat afwijkt, dan wijkt de andere weer een andere kant af. En dan houdt het toch weer een evenwicht. De yin en yang en dat soort dingen spelen daar allemaal een rol in. Maar het is een mooie filosofie, hè? Het is niet waar natuurlijk, hè. De wereld is een verderfelijke, vergankelijke wereld. Die is uit het lood, is een zondige wereld. En de Bijbel kan het zo roepen zo hard als hij wil, maar de mens geeft er geen gehoor aan. Maar men stelt vast dat ook in het leven van de individu daar zoveel onrecht is. Dat kan toch niet zo blijven. Dat moet toch ook binnen dat kleinere geheel van de individuele mens moet daar toch in balans weer teruggebracht worden. Terwijl ik het zeg, denk ik aan de Mohammedaanse opvattingen over dit soort dingen. Het moet balans zijn, dat weet je. Je mag wel zondigen, als er maar een heleboel goede daden tegenover staan, dan is het weer in balans, hè? Dat weet je. Dat is niks nieuws, er bestaat al duizenden jaren, die opvatting. Maar goed, maar het moet het toch zijn. En als men vaststelt dat in dit leven dat recht niet is, niet gevonden kan worden, niet gedaan kan worden, dan is het kennelijk zo, dat is de conclusie, hè? Dan is het kennelijk zo dat in onze wereldbeschouwing een stukje ontbreekt. Want dat moet in balans zijn. En voor dat doel heeft men het hier namaals uitgevonden. Dat als je hier een boef was en je ontloopt je straf, zul je in je namaals je straf niet ontlopen. En als je hier een heel goed mens was en je krijgt je loon niet daarvoor, dan zul je het in het hiernamaals alsnog ontvangen en zo wordt het dan toch allemaal weer goed. Kortom, men heeft het hiernamaals uitgevonden om alles alsnog goed te laten komen. Heb je die? Nee, en in min of meer christelijke traditie is dat hiernamaals de hemel, daar komt alles straks goed. Wordt alles weer in balans gebracht. En heft positieve en negatieve krachten elkaar op. Daarvoor heeft men uitgevonden dat God zelf de Satan gemaakt heeft. Men heeft een bijbeltekst hier en daarbij gevonden. En die twee houden elkaar in evenwicht. Is het werkelijk waar? Bepaalde vormen van leer van afzoening, die leren dit glas hard doen. Ja, noemen zich nog evangelisch ook en zo. En bijbelgetrouw, dat soort dingen. Die laten de duivel bestaan als onderdeel van, of van God, of als tegenhanger van God, maar dan nog als onderdeel van God. Dat moet in balans zijn enzovoorts. En die balans, dat schommelt een beetje in de loop van de geschiedenis, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Hè? Want God zelf heeft immers het kwade geschapen, staat er in de Bijbel. Ja, staat in de Bijbel, ja. Alleen in dit verband moet je zo'n vers niet aanhalen, want het betekent heel wat anders dan wat u nu denkt. Maar zo kun je de hele Bijbel misbruiken, feitelijk, hè. Maar men verwacht dan hiernamaals om de tekortkomingen van dit leven te compenseren. Maar Bijbelse waarheid is een heel andere. Bijbelse waarheid is dat voor zover er hiernamaals is, is het alleen bestemd voor de waarheidsgetrouwen. Voor degene die gekomen zijn tot geloof in de Heer Jezus Christus, of meer in de breedte, tot geloof in het woord dat God geopenbaard heeft. Die liefde voor de waarheid hadden om zalig te worden, enzovoorts. En die krijgen ook deel aan de waarheid. En die waarheid is niet dat er na de dood nog wat is, dat is trouwens een armetierige gedachte, maar die krijgen deel aan een nieuwe schepping, die van Gods wegen beloofd is, en dat die zal geopenbaard worden te bestemder tijd. En onderweg daar naartoe heeft God nog heel wat te doen. En voor vandaag is dat de roeping van de gemeente. Maar dat is niet voor het hiernamaals, het is bestemd voor die hemelse positie. Per slot, daar zal ook een vacuüm ontstaan, wanneer de duivel en zijn personeel daar uitgeworpen zullen worden. Dat zal gecompenseerd worden dus door Christus en de gemeente. En waar de duivel en zijn engelen nu de wereld besturen in de praktijk. Nee, het is niet hun eigendom, maar ze zitten achter het stuur. Kan toch? Ja. Zo zal in de toekomst Christus en de gemeente aan het stuur zitten en Christus is de eigenaar. De zoon van zijn huis. Ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 3. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Want het is wel degelijk letterlijk bedoeld. Maar als er geen opstanding der doden is, vers 13, dan is dus ook Christus niet opgewekt. Zodat ik wijs er weer op dat het gaat om één en hetzelfde, voor de mens enerzijds, voor Christus wellicht anderzijds, maar het is één regel. Dat is niet een uitzondering daarop. Hè? En indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking leeg. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want hier staat dat inderdaad de essentie van de Bijbelse boodschap is de opstanding van Christus. Voor zover geleerd wordt een nieuwe hemelen, of nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die God maken zou, want zo staat het ongeveer letterlijk in de laatste twee hoofdstukken van Jesaja. Voor zover dat zo is, ligt dat toch heus vast in eerst de opstanding van Christus. Hierna wordt namelijk ook, dat is van vanaf vers 23 wordt uiteengezet dat er sprake is van een volgorde en daarmee van een rangorde in verband met opstanding. Het is namelijk niet alles in één keer, het is, gaat in fasen en uit de volgorde komt ook een rangorde tevoorschijn. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Het heet gewoon orde. En ieder in zijn orde. Maar wie het eerst komt, ja, het eerst maalt, dan krijgt het eerst geboorterecht, bij wijze van spreken. Want nauwkeuriger kan ik er nu niet op ingaan. Maar de eerste is de hoogste en de laatste is de laagste. Het woord zegt het al, hè. Uit het woord laatste hoor je dat het het laagste is. Dat is ook zo en dat is een Bijbels beginsel. Maar er is een volgorde. Die nieuwe schepping begint inderdaad bij de opstanding van Christus. En zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Dat zijn wij dus ook. Alleen voor wat betreft ons lichaam. Dat is ons huis. Dit aardse huis, deze tabernakel. Voor wat ons huis, onze woonsteden betreft. Ja, die is nog niet vernieuwd. Of van de andere kant gezegd, daar moeten wij nog van verlost worden. Dat wil zeggen, wij moeten er nog van ontbonden worden. Maar het doet er niks aan af dat wij in Christus reeds een nieuwe schepping geworden zijn. Want er staat gewoon in 2 Korinthe 5 expliciet met deze termen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En uit het verband blijkt dat het uitdrukkelijk gaat om het heden. Dat is al zo. Maar er volgt nog het een en ander in de toekomst uiteraard. Maar als Christus niet is opgewekt, ja, dan is er verder niks, hè. Dan is er verder niks aan de orde. Indien Christus niet opgewekt is, vers 14, dan is onze prediking ijdel, leeg. Dan is ook uw geloof ijdel. Ik vraag me af hoeveel mensen zich daar iets van aantrekken. Want er zijn zoveel mensen die iets geloven en het kan ze niet schelen of het waar is of niet. Want geloof en waarheid zijn voor veruit de meeste mensen twee totaal verschillende dingen. En dat niet alleen, zelfs tegenovergestelde dingen. Waarheid weten ze zeker, naar het schijnt. En al het andere geloven zij, met name sprookjes dus. En per definitie. Als je zegt, dat kan toch niet waar zijn, dan zeggen ze nee, maar daarom heet het ook geloof. Ik heb meerdere keren gehoord, zo. Hè? Ik hoorde het nog een Rooms priester zeggen over de lijkwade van Turijn in een interview op de radio. Hij zegt, de kerk zal nooit toegeven dat die lijkwade inderdaad echt is. Want dan zou het zekerheid zijn, en dat is niet de bedoeling, want het gaat om geloof. Ik heb er wel een paar dagen over gedaan voordat ik begreep wat de man nou eigenlijk zei. Daarom is het me ook bijgebleven. Maar voor hem is waarheid en geloof inderdaad twee totaal verschillende dingen. En dat is ook zo voor de meeste mensen. En of van geloof ijdel is of niet, ja, liggen ze niet wakker van. Ik wel overigens. Het gaat om waarheid. Je kan wel iets geloven, maar als het niet correct is, hè, dan ruil ik het graag in, toch? Zo is dan onze prediking ijdel, leeg, onzin, zinloos. En ijdel is dan ook uw geloof, want als u gelooft in mijn prediking en mijn prediking is ijdel, is uw geloof ook ijdel. Dus wat is dat? Als geen opstanding der dood is, dan wat je ook gelooft, heeft geen enkele zin. En wat ik ook predik, heeft geen enkele zin. Nou ja, het valt niet op, want de hele wereld is vol met ijdele prediking van alles en nog wat. Al of niet op religieus terrein. En er zijn ook altijd hele volkstammen die dat nalopen, zou ik maar zeggen. Die dat dan accepteren. Je kan als palingboer je uitgeven voor een geopenbaarde godheid. En dan krijg je nog volgelingen ook in Nederland. Dat was weer een poosje geleden, zuster, maar wij weten het nog goed, hè? Ja. Ja. Omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spugen. Want zo heette die palingboer. Weet je dat nog, had of niet? Ben je ook zo oud al? Oké. Dan is onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen, gast. Want het is niet alleen ijdele prediking, het is vals. Zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Let op het woord getuigen. Dat kan alleen omdat de apostel inderdaad de opgewekte gezien heeft. Anders kan je niet getuigen namelijk, hè? Ja. We hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Dan ben ik een valse getuige. Niet maar iemand die iets predikt wat niet waar is, maar een valse getuige van God wel te verstaan. En dat is dan toch een zeer ernstige zaak, hè? Ik zou willen dat iedereen die ooit zijn Bijbel opendoet en daarin iets meent te lezen of te moeten geloven, dat hij zich bewust is dat hij werkelijk van doen heeft met het woord van God en dat je niet ongestraft daarmee kunt marchanderen. En het ook niet kunt gebruiken voor de onderbouwing van je eigen theorieën. Toch. Want je komt ooit voor de auteur te staan. En dan blijkt dat niet vrijblijvend te zijn, hè? Goed. Want, om de draad weer op te nemen, vers 16. Ik vind dat het komisch, de wijze waarop je dat hier uiteenzet, hè. Het is of je een kleuterklasje voor zich heeft, hè. Met dat herhalen en dan weer zeggen enzovoort. Aan de andere kant denk ik ook wel eens, het begint op Johannes te lijken. Want die heeft ook de neiging, maar die doet het op hoger niveau. Wat filosofischer niveau. Eromheen draaien en zeggen hoe het wel is. En dan van de andere kant dat het dan dus andersom niet zo is enzovoorts. Hè? Zo'n redenering. Ik bedoel, het wordt erin gehamerd. Hè? Als Christus niet is opgewekt, dan is er niks. Dan is er geen prediking, is er geen evangelie. Nou ja, valse evangelie, valse getuigen Gods en dat soort dingen meer. Ja. Vers 16, want indien de doden, let op het meervoud, indien de doden in het algemeen niet opgewekt worden, dan is ook Christus in het bijzonder niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs ijdel, dan zijt gij nog in uw zonde, tevergeefs een ijdel, ik weet niet eens of er een ander woord gebruikt wordt, maar het betekent toch hetzelfde, hè? Zo zijt gij nog in uw zonden. Hoezo vergeving? Zo zijn dan ook verloren die in Christus, dat wil zeggen als gelovigen, ontslapen zijn. En bovendien, als ze zo letterlijk mogelijk in Christus ontslapen zijn en Christus is niet opgewekt, dan zijn ze degenen die in Christus ontslapen zijn. Dus ook niet opgewekt of wedergeboren of wat dan ook. Als er geen opstand in de dood is, heb je niks aan om in Christus te ontslapen. Gebeurt dat allemaal nog? Even teruggrijpen naar het begin van het hoofdstuk. Vers 3. Dat Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Maar als Christus niet is opgewekt, vers 17, zijt gij nog in uw zonden. Hoezeer het ook waar is dat hij gestorven is voor onze zonden, wij zijn er niet van verlost als hij niet uit de dood is opgewekt. Want u zou moeten begrijpen dat dood, het verderf in het algemeen, niet alleen maar het gevolg is van zonde, voor mijn part zonden, maar dood is zonde. Dus je die woorden kent, die begrippen kent, ik bedoel in de Bijbel, hè? Als je die begrippen kent, dan weet je dat er geen onderscheid is. Dood is zonde. Hè? Als iemand overleden, dat is toch zonde? Of begrijpt u die termen niet? Zonde wil zeggen, het is mis. Gaat mis. Bereikt zijn doel niet. Nou, dat is precies wat de dood is. Vandaar dat zonde en dood in de Bijbel als synoniemen beschouwd worden. Het is fundamenteel hetzelfde. Je kunt alleen met elkaar afspreken dat wij onder zonde verstaan dingen op moreel niveau. Dat we onder dood verstaan hetzelfde, maar dan op lichamelijk, op fysiek niveau. Maar ja, dat zijn dingen die wij bedacht hebben, omdat wij alles in vakjes willen indelen. Hè? Het is gewoon één en hetzelfde begrip. Dat zich uitdrukt, uitwerkt in alles, maar het is één en hetzelfde ding. En wat betreft, ook als je het beperkt, hij is gestorven voor onze zonden. En het zou betekenen dat wij daardoor vergeving van zonden hebben ontvangen. Dan zeg ik altijd laconiek, begrijp me goed, ik neem het serieuzer dan nu uit mijn woorden blijkt. Maar dan zeg ik toch altijd laconiek, nou dat is mooi, dan kan je rustig sterven, dan laat je geen schuld achter. Maar zo wat. Het zou best te verdedigen zijn om de mensen te adviseren om maar schulden achter te laten. Toch? Of niet dan? Het is niet zo aardig voor de anderen aan wie je die schuld dan hebt. Maar als je nou praat over zonden in het algemeen, aan wie heb je die schulden dan? Stel je staat schuldig voor God. Je gaat gewoon dood. Als de grond te heet wordt onder je voeten, zijn er methoden voor om het loodje te leggen. Dan wel de pijp uit te gaan, dan wel het hoekje om te gaan, dan wel de kist in, of hoe het maar heten mag. Dat kan toch zomaar? En dan? Nou ja, en dan heb je vergeving van zonde ontvangen. Oké, dan ga je ook dood, maar dan laat je geen schuld achter aan God. Maar wat is het verschil? Het laatste is netter dan het eerste. Maar wie maalt daarom als hij doodgaat? Ik vind het trouwens toch geen nette gewoonte hoor, om dood te gaan, eerlijk gezegd. Ik vind het een rot gewoonte zelfs. Maar los daarvan, hoezo vergeving van zonde? Daar heb je niks aan als je niet nieuw leven hebt ontvangen. Nee, ik bedoel niet zult ontvangen, maar ook nu reeds. Oké, heb je geen zonde meer. Maar dan leef je nog steeds in duisternis van deze wereld en onder de toorn Gods die geopenbaard wordt over de wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Zonde vergeven, jawel, maar je wandelt in duisternis en je weet niks.
Pap, heeft het ook niet te maken wanneer het offer eigenlijk plaatsvindt?
Het hangt er rechtstreeks mee samen, broer, met het verschijnsel dat men de omstandigheden en de gevolgen van de opstanding van Christus heeft weggeredeneerd en heeft verwisseld, althans in bepaalde kringen, voor het lijden en de dood van de Heer Jezus, waaraan men alles ophangt. Maar kijk, dat lied van het is genoeg dat Jezus stierf, ja, als je zo'n zin eruit haalt, is het natuurlijk onjuist, hè? Er is niet genoeg. Wij besluiten, staat zwart op wit in de Bijbel, citeer hem, uit 2 Korinthe 5. Indien één voor allen gestorven is, zijn wij van oordeel dat dan dus allen gestorven zijn. Ben je dan behouden? Nee, dan ben je dood. Zijn je zonden vergeven? Ja, maar je bent dood. Sterker nog, zonden vergeven, u hoort te weten dat de Bijbel zegt dat de zonden der wereld en niet maar van de gelovigen weggedragen werden aan het hout. Of andersom met woorden verzameld uit Romeinen 5. Hij is gestorven voor ons toen wij nog zondaren waren, toen wij nog onrechtvaardigen waren, toen wij vijanden waren. En er staan nog zo wat van die woorden die me nou zo gauw niet te binnen schieten. Maar in ieder geval, het was voor iedereen. En inderdaad, bepaalde groeperingen van de leer van alverzoening leren dus dat dat de basis is voor de zaligheid van iedere mens, want één is voor allen gestorven en dus hij stierf toch voor onze zonden. Wij worden toch behouden omdat hij onze zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Moet het eigenlijk met wat meer retoriek zeggen en wat gebaren enzovoorts. Geloven wij toch? Nou, ik niet. Ik geloof dat hij stierf voor alle mensen, maar ze worden daardoor niet zalig. Want zaligheid wil niet zeggen dat je leeft tot aan je dood onder vergeving van zonde. Zit je niks mee op, bovendien men zou er maar misbruik van maken. Zoals zojuist gesuggereerd. Zaligheid bestaat daaruit dat men alsnog onvergankelijk leven ontvangt. Voor dat doel moet eerst moet eerst de boekhouding rechtgetrokken worden. Moet recht gedaan worden. Dat wil zeggen, voor dat doel moet eerst de schuld van de zonde worden weggedaan. Wel nu, dat heeft de Heer Jezus verzorgd. Voor een ieder. Maar daarmee ben je nog niet verlost. Dat is een ander ding. Daarvoor moet je wedergeboren worden. En dat is niet op grond van de dood of het sterven van de Heer Jezus. Het is trouwens volkomen onbegrijpelijk zoiets. Hij stierf voor alle en dus zijn alle behouden. Nee, hij stierf voor alle en dus zijn alle gestorven. Moeilijker is hij niet. Vanzelfsprekend. Onze zaligheid ligt vast in de opstanding van Christus. Hij leeft. En niet voor alle. Maar alleen voor degenen die geloven. Moeilijk. Wat is het bekendste Bijbelvers? Wat is het bekendste Bijbelvers? Kom op. In de begin schiep God hemel en aarde. Nee, Johannes 3, vers 16. Oké, dat hoopte ik dat het bekendste zou zijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Dat is niet de hele wereld. Opdat een ieder die gelooft, niet verderven. Let op, de termen als vergeving komen daar niet voor, hè. Opdat een ieder die gelooft, niet verderven, dat is de werking van de dood, maar eeuwig leven hebben. Toorst de poos stil, dan wacht ik tot iemand roept, maar dat gaat toch over zijn kruisiging? Maar dat durft u niet te roepen. Bovendien, daar ging het niet over, het ging over zijn opstanding en hemelvaart. Want de Zoon van God, officieel, is de opgewekte uit de dood die als Zoon van God gezet is aan de rechterhand Gods. En punt 2, de uitspraak in Johannes 3, vers 16 staat niet op zichzelf, maar is een toepassing van, dus zeg maar een uitleg van de situatie in nummer, geloof 21, de situatie van dat Mozes de slang in de woestijn verhoogd. Er staat erbij, hè? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon, of moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Kortom, de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde zoon des mensen, die in tweede instantie heet de zoon van God. En dat is wat hij is. In zijn opstanding. Dat is niet zijn kruisiging. Zijn kruisiging was een vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijn we tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zie je dat de symboliek zit in al die Bijbelse geschiedenissen. Prachtig, hè? Nou ja, prachtig als je ze begrijpt, hè? Ja. En dus, al zo lief heeft God de wereld gehaald, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan de rechterhand Gods, omdat een ieder die naar hem opziet als naar de verhoogde slang en in de woestijn eeuwig leven hebben. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat is wat het is. De rest van die uitspraken ga ik nou maar niet in. U weet toch dat er staat in Romeinen 4, is het de laatste verse. Christus, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt. Nou, wie? Om onze rechtvaardigmaking. Ja, want wij zijn pas rechtvaardig op grond van de opstanding van Christus. Want als Christus niet opgewekt is, zijn wij dood. En theoretisch zijn we dood en rechtvaardig. Ja hoor. Daar heb je toch niks aan zulke redeneringen. Zonde weggedaan en dood. Ben je dan rechtvaardig? Nee, dan ben je dood. Toch? Ja. Zo is het maar net. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Op grond van zijn opstanding hebben wij nieuw leven ontvangen en kunnen allerlei adjectieven op ons van toepassing gebracht worden. Wat zijn we dan? Kinderen van God, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, gezegend bij elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En inderdaad rechtvaardig en heilig en verlost en zo. U weet wel, Christus die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking. Dat is 1 Korinthe 1 en zo verder. Kortom, vergeet dat nou niet, hè. Indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof te vergeefs, vers 17. En zo zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ze misschien weggedaan, dat wil zeggen vergeven van Gods wegen. Niet dat het onzeker is dat ik misschien zeg, maar het doet er zo weinig toe. Het verandert onze levens verder niet. Wij leven hier nog steeds onder de macht en invloed en zelfs heerschappij van de zonden, want er is dan niks anders. En voor zover wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde en nog zo wat dingen, is het omdat wij wedergeboren zijn en daardoor is het zo dat een kracht in ons werkt die sterker is dan die van de zonde en van het verderf enzovoorts. En zo zijn we dus daadwerkelijk verlost van de heerschappij van zonde en dood en wet. Omdat die kracht van Gods genade, dat wil zeggen het leven van Christus feitelijk, in ons werkt. En dat maakt ons tot, niet meer verloren, maar behouden. En als Christus niet is opgewekt, vers 18, niet alleen zijn wij dan nog in onze zonde, maar zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Let op dat verlorenheid pas definitief is als iemand is overleden. Zolang hij leeft, is hij er nog? En als hij is overleden, is hij verloren. Heb je dat? En zolang hij leven is, is er hoop. En dat is ook zo. Want zolang wij nog hier zijn en nog leven, hebben we de gelegenheid om alsnog te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als wij voor die tijd zijn overleden, is het afgelopen. En dat geldt voor gelovigen en ongelovigen in het geval dat Christus niet is opgewekt. Want dan houdt het leven gewoon bij de dood op. En dan de uitspraak van vers 19. Ik vind hem geweldig, en zegt hij maar tegen Terlinde. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende. We zijn bezig te hopen. Let op de actieve vorm waarin staat. Hè. Wij zijn hopende. Wat doet u? Ik ben aan het hopen. Doet mij denken aan die computer die om de haverklap tegen me zegt, bezig met wachten. Je gaat eraan wennen, maar het is natuurlijk wartaal. Hè. Bezig met wachten. Tjonge, jongen. Maar goed. Wij zijn aan het hopen. Het is een actieve hoop. Maar indien we alleen in dit leven, het oude leven van de oude schepping, op Christus zijn hopende, dan zijn wij wel druk volgens deze formulering, maar niettemin zijn wij de ellendigste van alle mensen. Onze hoop heeft alles van doen met de opstanding, wat erna komt. En als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, let op wat er staat, hè, want ik ga er nu een vraag over stellen, hè. In het kader van de oefening begrijpend lezen. Hè? Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende zijn, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Waarna de vraag is, waarom zijn wij nou nog ellendiger als we op Christus hopen alleen voor dit leven? Waarom zijn we dan nog ellendiger dan andere mensen die helemaal niet op Christus zijn hopende? Waarom zijn wij de ellendigste van alle... Dat is geen strikvraag, dat is een serieuze vraag. Waarom zijn wij de ellendigste, dat wil zeggen ellendiger dan alle andere mensen? Omdat wij in dit leven, maar niet verder dan dat, maar omdat we in dit leven op Christus onze verwachting gesteld hebben. Er is maar één antwoord hoor. Het antwoord is dat als je dan ergens je hoop op stelt voor dit leven, en niet verder dan dat, met de gedachte dat er geen opstanding is of wat dan ook, hè. Geen opstanding, hier namaals wordt niet over gesproken, geen opstanding. Als je dan ergens je hoop op wil stellen op dit leven, stel dan niet je hoop op Christus, want die helpt je in geen geval. Of lees ik dat nou verkeerd? Wij zijn dan de ellendigste van alle mensenstaten. Dat betekent toch dat andere mensen hun hoop wellicht gesteld hebben op andere dingen. Dat doen ze ook hoor. Want zonder hoop is er geen leven, dat weet u. Hè? Ze hebben elders verwachtingen. Want nee, ze richten een of andere politieke partij op. Voor om een betere toekomst te daar hopen ze dan op. Hè? Of ze kopen aandelen. Voor een betere toekomst. Ik kan het niet zonder lachen zeggen, dit soort dingen. Maar het is triest genoeg. Maar het is nog een keer zo. Wat staat hier nou? Hier staat toch gewoon dat je beter je hoop op andere dingen kan stellen, zoals op aandelen en politieke partijen. Misschien dat daar nog wat van terechtkomt, al kan het nooit veel zijn. Maar indien wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Staat er. En ik geloof dat ook, inderdaad, anders zou ik het ook niet zeggen. En als ik het staande was, zou ik u dat ook zeggen. Maar ik geloof dat het waar is en dat het aansluit bij in ieder geval bij zo'n Bijbelboek als de Prediker. Al zijn er nogal meer uitspraken te vinden, vooral in de psalmen trouwens, over dit onderwerp. Je moet heus niet denken dat de Heer ons hoop geeft voor in dit leven. De Prediker zegt gewoon, waarom denk je dat het zo is? Dat heel het leven op en neer gaat. En dat als ergens een stijgende lijn is, dat er vanzelf weer een dalende lijn komt. Ik populariseer die uitdrukking altijd. Ik zeg altijd, Prediker leert dat na zonneschijn regen komt. Zoiets zegt hij ook. Hè? Maar de vraag is, waarom zou dat zo wezen? En dan zegt de Prediker, dat is opdat een mens niet zijn hoop zou stellen op de toekomst hier onder de zon. Want het kan best zijn dat het wat beter wordt, maar daarna wordt het weer slechter. En voor die jongens in de beeld, het kan best zijn dat de aarde opwarmt. Maar ik moet jullie teleurstellen, het kan best zijn, maar als die opwarmt, dan koelt die ook weer af. Dat gaat op en neer. Ik heb me laatst eens verdiept in de geschiedenis van Nederland. En daar heb ik uitgeleerd dat er perioden waren van hoge zeewaterstand en er verdwenen hele stukken land in de zee. En dan weer perioden van lage zeewaterstand en zo. Hebben ze allemaal benoemd, hè. Heeft allemaal namen enzovoorts. Nou goed, daar ga ik me nou maar niet op in. Maar als je daar iets van weet, dan weet je ook, dat gaat op en neer en dat gaat op en neer. Het is hier geen hoop. En als je wacht tot de Heer je gaat helpen in dit leven, vergeet het maar rustig ter linde, dat gaat niet gebeuren. Heeft hij helemaal geen belang bij. Die doet niks. Hij wil nieuw leven geven, voortkomend uit zijn opstanding. En daarmee wil hij ons zegenen met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En de hoop die we hebben is niet voor dit leven hier, populair gezegd, want ik ben aan het eind van de avond, ik moet dringend ophouden, maar dus populair gezegd, wat ons leven hier betreft, als kinderen gods, wij zijn hier in opleiding, wij worden opgevoed en wij hopen dat de Heer daarmee doorgaat zolang wij in het vlees zijn. Maar dat is niet onze echte hoop. Onze echte hoop heet de zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Dat wil zeggen, onze werkelijke hoop is die op de verandering van ons lichaam, feitelijk. Ja, opname van de gemeente of hoe je dat maar noemen moet. Beter is natuurlijk, onze hoop is dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus en met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En daarna pas ligt het doel van onze zaligheid en niet eerder. zodat ook al wat de Heer in dit leven eventueel aan ons, in ons, voor ons, achter ons zal doen, waar het maar was ook alweer, alles wat dit doet, heeft betrekking op die toekomst. En als het daar geen betrekking op heeft, dan is hij het niet die dat doet. Kun je rustig vergeten. Staat niet in de Bijbel dat dat gebeurt. Dus wordt nergens beloofd. Wat in het algemeen in de Bijbel staat, is dat als de Heer, als er ooit een tijd is in de heilsgeschiedenis dat de Heer niet naar de mens of de wereld omkijkt, dan zijn het onze dagen. Vergeet dat maar rustig. Hè? En als je denkt dat de Heer er is om je hier te helpen, heeft hij niet de minste belang bij. Je kunt tot hem komen in geloof, van hem nieuw leven krijgen, dan word je wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 citeer ik nu. Dat is gebaseerd op de opstanding van Christus. Kortom, dan word je met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. Dus Efeze 1, waar het zo staat. Romeinen 6 zegt hetzelfde, maar met iets andere woorden. Dat is waar het om gaat. En dan doet hij een werk aan ons ter voorbereiding van onze toekomst, ja. In de opstanding, nadat wij weliswaar niet alle zullen ontslapen zijn, maar wel allen veranderd zullen zijn, met dank aan vers 51. Hoe dan ook, er blijft staan, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Ik hoop niet dat het u teleurstelt, maar het wordt er niet anders van, hè. Onze hoop is gericht op die nieuwe schepping. Daar zou je wat aan doen. En daar maken wij al deel van uit. Goed, wij moeten het hier dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen als die God die het leven heeft in zichzelf. En die ook aan de Zoon gegeven heeft het leven te hebben in zichzelf. Wij danken u daarom dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. En dat we op die grond ook mogen vooruitzien naar onze eigen verandering, ook lichamelijk, opdat wij, wanneer wij onsterfelijkheid hebben aangedaan, bekwaam zouden zijn om te erven met Christus en om deel te hebben aan zijn heerlijkheid, ook in de openbaring daarvan. Wij danken u voor deze avond, waarin wij stil mochten staan bij de kern van uw boodschap, de kern van uw werk. Mochten stilstaan bij hem die de eerstgeborene genoemd wordt, degene die ontslapen zijn. Degene aan wie op die grond ook gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Degene in wie wij geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. We danken u dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. En omdat wij u dienend zouden opwassen tot zaligheid, zouden deel krijgen aan uw heerlijkheid en tot zonen zouden worden gesteld. Straks, wanneer uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden in en aan de wereld. Wij bidden u daarom, Vader, in overeenstemming met uw belofte, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de onwetendheid, de duisternis van deze wereld, opdat wij zouden wandelen in het licht van uw waarheid. Amen.